This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
De Van Gaal Express raakt op stoom. Dumfries is nog steeds op stoom. En Wout Weghorst kwam na de wedstrijd pas op stoom. Verder geeft een kind het slechte voorbeeld in Eindhoven. En keert Dessers terug in de Eredivisie. De transferperiode zit er officieel op. En ook onze aanwinst maakt vandaag achter de schermen zijn eerste minuten. Dus op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?
De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit.
Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo?
Vooral de bekhouder.
Goedenavond, kijkers van de YouTube livestream. En hallo, luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. Normaal gesproken zijn deze Interland weekenden niet onze favoriete weekenden. Maar dit keer was het wel weer echt genieten de terugkeer van Louis. Voor het uitgebreid over Nederland-Montenegro. Eventjes over Noorwegen-Nederland. En vooral ook over de laatste Eredivisie-transfers gaan hebben. Altijd eerst even naar de man hier aan tafel om te beginnen bij onlangs gecontacteerde Pepijn. Welkom terug, Pepijn. Je hebt behoorlijk wat over je heen gekregen deze week, zei je.
Ja, het is nogal wat hier aan tafel zitten. Nee, proost, Snijboon. Ja. Mijn schoonbroertje die werd afgelopen maandag gebeld. En ze vroeg aan hem... die goos van de derde helft, die gaat toch met je zus? Dus hij zei, ja, wat dan? Sivkovic, is hij wel helemaal lekker in zijn paas?
Ja, en volledig terecht.
En vervolgens kreeg ik nog echt een tortvloed aan berichten over mijn suggestie voor Zivkovic. Dus gelukkig hebben ze Feyenoord het niet opgepakt.
Nee, want jouw idee was dat Feyenoord Zivkovic als spits zou halen?
Nou, ik zocht naar een transfervrije Nederlandse spits die niet te oud was. Dus ik kwam logischerwijs kom je dan bij Zivkovic uit. Maar dat werd dus niet goed ontvangen. Maar goed, ze hebben gelukkig Dessers gehaald. Stukken beter, hè?
Zivkovic speelt bij Rode Ster Belgrado nu.
Ja, die heeft een mooie transfer gemaakt. Ja.
Zullen ze uitgebreid terugkomen op Cyril Dessers. Maar goed, ja, fijn dat je hier weer toch weer durft te zitten.
Laatste kans.
Ja, je kan jezelf reverseren vandaag. Tim, even snel een felicitatie nog.
Ja, want we hebben niet zoveel vrouwelijke fans, hè?
Van de podcast. Of ook erbuiten.
Nee, ik denk van de podcast.
Ja.
Podcast hebben, meer dan erbuiten.
We hebben een paar vrouwelijke fans, zijn niet onze vriendinnen. We hebben er eentje, Emma Idema. En die was deze week jarig. Maar we moesten er eigenlijk vorige week feliciteren. Maar dat waren we vergeten.
Kan je data noemen? Het is heel meta als je dit...
Emma Idema is 2 september jarig. En welke dag is vandaag, Gijs?
Het is 5 september.
Oké, het is 5
september. We zijn 72 uur te laat, maar niet minder gemeend. Nee,
Emma,
wel minder gemeend.
Lang zal ze leven.
Ja, hartstikke leuk. Hoe oud is ze geworden?
Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel leuk dat
hoe
vrouwen
kennen we
luisteren.
Haar?
Ja, ik krijg via te horen. Ze schijnt heel groot fan te zijn in ieder geval.
Bij deze
van harte, Emma.
Emma, Snijboon,
ja.
Ik moet je feliciteren met onze vijfde man en met ons nieuwe decor.
Ja, we hebben een nieuw decor, dus iets groter uitgevallen dan dat ik zelf dacht. Als je op YouTube zit te kijken,
abonneer
even. Dat het scherm 3 keer zo groot is als wat je op beeld ziet. Er gebeuren dingen buiten het scherm, dat kan je niet voorstellen. En we hebben gewoon weer een nieuw stagiair. Julian is er. Volgens mij wordt het hartstikke leuk weer.
Hij zit aan de knoppen vanavond als er iets misgaat.
Ja, nou ja, ja klopt.
Ja. De druk zit er meteen goed op. Goed, dan gaan wij zoals altijd eerst even naar het gestrekte been. En met het gestrekte been zetten we met een kiezelharde voetbalstelling even iedereen op scherp aan tafel. Met vandaag, ik ga wegduiken, Stefan de Vrij is beter dan Matthijs de Ligt.
Wat?
Nee. Wie wilt openen?
Open jij maar, Pepijn.
Op het moment is Stefan de Vrij beter dan Matthijs de Ligt. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar je wordt beoordeeld op je laatste wedstrijd. En dan is Steven de Vrij beter dan Matthijs de Ligt. Maar
hij is sowieso is hij gewoon beter, Steven de Vrij. Alleen de Ligt heeft toch gewoon meer potentie?
Ik ben het met jullie allebei heerlijk eens.
Oh, nou, volgende onderwerp.
Nee, want ik vind op dit moment Steven de Vrij beter. En ik kan me ook in snijboon vinden, hij is misschien altijd al beter geweest. Maar de Ligt wordt wel beter. Maar Matthijs de Ligt is gewoon nog een kind, hè. Gisteren ook weer ging hij weer zo'n duel in als een F-pupil. Dat hij bijna zijn eigen ribben brak. Het is echt een... Hij zit er ook niet lekker in.
Maar het huwelijk Matthijs de Ligt Oranje is ook nog niet het meest gelukkige huwelijk gezien de partijen die bij Ajax. En daar moeten we wel echt heel erg voor waken dat we die partijen in de Champions League vergeten van Matthijs de Ligt. Want toen was hij zo verschrikkelijk goed. Maar dat is bijna zijn valkuil, zeg maar. Dat hij toen zo verschrikkelijk goed was en zo piekte dat het...
Nu je bedoelt soort... Matthijs de Ligt die toen bij Ajax best wel goed is tegenover Steven de Vrij, die 2 jaar geleden beste verdediger van de Serie A was en afgelopen jaar kampioen werd met Inter?
Die Matthijs de Ligt bedoelde ik.
Ja, en die Steven de Vrij ook.
Ja, die ook. Ja, maar
het is op dit moment, maar Matthijs de Ligt heeft heel veel talent. Maar op dit moment is Steven de Vrij gewoon een betere centrale verdediger.
Dus voor jou was... Wat is dan eigenlijk gestrekt been voor jou?
Alles is gestrekt bij hem bij mij.
Maar Gijs, wat denk jij?
Ik vind ze allebei wel goede spelers.
Maar Gijs, Het is echt veranderd. Sinds jij echt bent gaan presenteren, heb je opeens geen mening meer. Ik vind dat jammer vaak.
Ik kom nu met een zeer harde mening. Toto-wedstrijd van de week, Nederland, Montenegro. Waren wel andere interlands die we ook hadden kunnen kiezen. Maar deze leek ons het meest relevant. Zoals elke week laten wij onze voorspellingen achter op onze social kanalen, Twitter en Instagram. Pepijn had een 3-0 overwinning voorspeld met doelpuntmaker Berghuis. Tim had een 2-0 overwinning voorspeld. Klaassen, Snijboom 4-1, doelpuntmaker De Vrij. En ik had een 2-0 overwinning, maar wel weer de doelpuntmaker goed, Memphis Depay. Voor het eerst hadden we veel winnaars. 5 mensen die het helemaal goed hadden. Dus de uitslag en de eerste doelpunt te maken. Rick Borgman, Tijn Blom, Auke de Groot, Petje FR en Wicolas Wepen. Dus die hadden het alle 5 goed. Normaal gesproken was het first come, first serve, zoals je dat noemt. Dus de eerste die onze DM slide, die krijgt €25 speeltegoed van Toto. Nu hebben wij bedacht dat we het op een loting gaan zetten. Dus wat we gaan doen is we gaan een soort rad van fortuin of onfortuin bouwen en dat op onze Instagram story zetten. En die zal dan bepalen wie de €25 wint.
Doen we dat ook als we 1 winnaar hebben?
Ja.
Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja.
Dat is wel leuk, toch?
Ja. Ja. En dan op Twitter.
Ook als er geen winnaars zijn.
En op Twitter, Snijboon, moet je die ook dan maar zetten, denk ik, dat filmpje. Dat lijkt me wel zo eerlijk.
Nou, of die mensen gaan even naar onze Instagram.
Dat kan ook. Ja. Goed, 1 van jullie 5 gaat dus €25.
Gefeliciteerd!
Heel goed ontvangen. Dus check even onze social kanalen als je tijd hebt. Voor het eerst in jaren was er weer een interland in Eindhoven. Het Nederlands elftal had geen idee waar ze waren en leek het eerste kwartier in de war. Een verwoestende penalty van Depay gaf het setje in de goede richting, waarna Oranje uitliep naar een prima 4-0 overwinning. Na deze 4-0 overwinning kwam Wout Weghorst pas binnen de lijnen om in zijn eentje nog wat sprintjes te trekken. Hij raakte dus pas na de wedstrijd op stoom. Pepijn, om te beginnen, helemaal bij het begin, bij de opstelling. De logica lijkt teruggekeerd.
Ja, en je ziet het ook aan de spelers. Ook afgelopen week tegen Noorwegen al. Toen was het gewoon niet sprankelend. Maar vooral afgelopen zaterdag. Ze hebben gewoon weer een idee wat ze moeten doen. Kijk, het is niet allemaal goed en het is niet allemaal geweldig. Maar de spelers lopen gewoon op de juiste plek. En er zit een idee achter. Al die jongens hebben heel hun leven lang in de jeugd geleerd 4-3-3 te spelen. Nou, sommige spelers zullen nu al wat anders spelen. Maar het klopt gewoon weer. En dat zie je aan die spelers, dat ze met vertrouwen staan waar ze moeten staan in het veld. En dan klopt ook nog redelijk de poppetjes die wegzet. Dus gewoon een linksback op de linksback positie en een linksbuiten op die linksbuiten positie. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel geruststellend.
Het maakt het wel veel saaier. Bij de boer kon je makkelijk 2 uitzendingen maken alleen over de opstelling altijd.
Ja. Maar uiteindelijk zitten we er natuurlijk chauvinistisch als we zijn voor Nederland, voor het beste voor het Nederlands voetbal. En ik denk al dat we gewoon 4-3 moeten blijven spelen.
Is het niet schrikbarend hoeveel we moeten voorkouwen voor die profs? Als jij in Nederland zelf toch
als
speelt,
wij met z'n vieren?
Nou, dat sowieso. Voor heel Nederland eigenlijk.
Ja, schandalig.
Maar, ik snap gewoon niet zo goed waarom die professionele voetballers die in Nederland zelf toch spelen duidelijkheid nodig hebben. Zij moeten toch juist met alle, ook al verandert alles, ze moeten toch gewoon kunnen presteren als je zo goed bent.
Ja, maar er staat ook nog een tegenstander die het makkelijker vindt om op een ander systeem waarschijnlijk om te verdedigen. En daarbij is het toch heel logisch dat die jongens een favoriet systeem hebben en een positie waar ze al heel hun leven spelen. Het is toch hetzelfde dat Nadal het liefst op gravel speelt.
Ik denk dat je ook heel erg onderschat hoe groot het verschil is tussen bij je club, waar alles normaal is en waar de automatismen er zo erg ingeslepen worden door hoeveel je met elkaar op het veld staat. In de top gaat het echt om hele kleine dingen. En dan is zo'n hele korte periode bij elkaar zijn bij het Nederlands elftal. Ik kan me best wel voorstellen dat in de absolute top best wel groot verschil is met elke dag op de club zijn.
En ik denk ook dat het bij een nationaal elftal nog veel belangrijker is. Het gevoel dat spelers hebben. Het plezier dat ze hebben. De vrijheid die ze voelen in het veld. Maar misschien...
Nee, kijk ermee. Ik wilde alleen zeggen, Dumfries vervangt Timber. Was best logisch. Van Dijk krijgt rust na zijn zware kruisbandblessure. Matthijs de Ligt, die blijkbaar geen klote van kan, die keerde terug in de basis. En dan Malasia verving Blind. Was dat ook logisch? Ake was ook een optie. Vinden jullie Malasia logisch? Debutant?
Ik vind Ake geen linksback. Ik vind Ake een centrale verdediger. En het liefst, ik denk dat Ake het liefst met drie centralen speelt. Want dat is hoe ze bij City meestal spelen tegenwoordig.
Nee, maar dat ziet hij dan toch? Dat ze dan zo spelen. Vanaf het bankie.
Ja, hij speelt best wel veel.
Ja, is dat zo?
Ake, ja. Oh. Maar dat is gewoon niet een echte linksback. En zeker niet als je 4-3-3 speelt. Dus dat is wat mij betreft niet een optie op linksback.
En helemaal met een rechtspoot op linksbuiten. Is natuurlijk heerlijk als je zo snel zo'n brommer hebt die er de hele tijd overheen klapt. Wat hij op een gegeven moment goed ging doen.
Ja. Maar Malasia is wel echt een bloedvorm. In ieder geval in de Eredivisie. Dus hij verdiende het wel. Maar, en ik vond hem ook wel aardig beginnen. Maar hij had zijn hele interlandcarrière kunnen verneuken. Hè, met die terugspeelbal.
Het was een beetje Matthijs de Ligt tegen Tsjechië was het, geloof ik. Zo dat je gelijk binnenkomt met een gigantische blunder. Je zag hem ook naar zijn hoofd grijpen.
Ja, dat was in de tweede helft. We zullen zo bij de tweede helft komen, Tim. Ja. In de eerste helft, wij hebben de wedstrijd samen gekeken.
Ja, dat was heel leuk.
We hadden extra gelet op Berghuis.
Die was niet goed. De eerste 20 minuten was hij echt... Eigenlijk was hij gewoon verschrikkelijk. Dus Gijs en ik zaten zo... Hij speelt nu een 4,5. En toen kwam hij 2 keer aan de bal. Ja, het is nu echt een 3. Maar ik denk dat Frank de Boer hem had gewisseld in de rust. Omdat hij gewoon niet goed speelde. En ik vind Louis van Gaal... Ik zei het al tegen jou, Gijs. Ik zei al, Louis van Gaal is een trainer die laat hem staan. En dan zal hij zien, eindigt hij een prima wedstrijd. Ik heb er toch verstand van.
Ik vond de vorm van Berghuis van deze wedstrijd symbolisch van het hele Nederlands elftal. Dus ze begonnen onwennig, Berghuis ook. Toen Nederland iets beter ging spelen, ging Berghuis ook mee in dat niveau. De eerste 5 minuten na rust was vreselijk van het Nederlands elftal. Ja. En ook van Berghuis. En daarna kwamen ze gewoon goed in. En uiteindelijk maakte hij gewoon de wedstrijd af met een hele mooie assist op Wijnaldum. Maar de 3-0.
Een stukje psychologie van de koude grond. Berghuis de Pai. Dat gaat nooit een werkende tandem worden, toch?
Waarom niet?
Nou, ik vind dat die elkaar echt niet vinden.
En het is jammer, want het zou op zich wel moeten kunnen. Het zijn allebei, het is geen traditionele spits en het is niet echt een traditionele rechtsbuiten. Waarvan ik denk van ja, die kunnen lekker een beetje pleintjes voetbal. Dat is misschien oneerbiedig, maar die zouden dat kunnen spelen een beetje zo hangend aan die rechterkant. Maar het lijkt echt helemaal nergens op.
Maar hebben jullie het idee dat Berghuis over 5 jaar bij wijze van spreken nog in Nederland zelf dan speelt? Voor mij voelt het echt als een noodverband speler.
Dan is hij ook 34.
Ja, ja oké. Okay, maar over 2 jaar.
Over 15 jaar.
En leuk. Ik probeer een keer wat zinnigs te zeggen.
Nee, ik ben het helemaal met je eens.
Stop er dan ook eens mee.
Het voelt als een noodverband. Dat hij nog 10 interlands gaat spelen. En dan is er een of ander snel talent van Hertha BSC of zo. Wat zijn plek gaat innemen.
Hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Het is wel echt een serieuze vormdip. En ik vraag me ook wel steeds meer af of hij echt, zeg maar, de grote ster in het team moet zijn.
Hij heeft niet een gigantische vorm.
Nee, maar het tweede wat Pepijn zegt is wel relevant. Het eerste niet.
Ja, zeker. Maar jullie weten dat ik dat ook vind. Dat ik het jammer vind dat spelers als Berghuis naar een club gaan waar ze niet de eerste rechtsbuiten zijn. Terwijl ze bij Feyenoord was hij, als hij in vorm was, de beste speler van de Eredivisie.
Nee, maar je kan toch. Ja, wil je dan dat hij het Nederlands elftal weigert? Want daar gaat hij nooit de beste zijn. Kijk, dat vind ik een interessante discussie.
Nee, maar ik denk dat Berghuis in het Nederlands elftal ook beter speelt als hij bij zijn club de grote man is. Want dan heeft hij gewoon zelfvertrouwen.
Ja, dat is waar.
Ja, even naar de andere flank. Cody Gakpo, hoe deed hij het? Hoogtepunt in de tweede helft natuurlijk. Het handelsmerk.
Ik ben, ja, maar ook aannames, dribbles, handelingssnelheid. Hij heeft wel die klik met de Pai. Heel veel 1-2'tjes. Heel veel elkaar opzoeken aan die kant. Hij doet ook zijn verdedigende werk gewoon. Ja,
ik hou
echt,
zo van
echt een heel groot talent.
Zijn type voetballer. Gewoon hij is ook wat langer. Hij is, zeg maar, het is niet een klassieke kleine dribbelende buitenspeler. Maar dat kan die wel. Dat kan die ook gewoon lekker pingelen.
Dat hij gewoon zo door zijn knieën gaat, toch?
Ja. Gaat hij op zijn knieën lopen.
Ja, zo dan zo je schoenen zo niet.
Nee, maar je zag ook hoeveel het met hem deed, hè, dat doelpunt. Eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. Op die manier
in Eindhoven.
Hij was soort van, eerst dacht hij van, oh nice, hij zit erin. En dan dacht hij gewoon, oh ik heb gescoord. En toen opeens landde bij hem wat er was gebeurd. En toen werd hij zo blij nog eventjes.
Ja, het was echt mooi. Gelijk daarna eruit. Helemaal prima. Ja. Maar bij hem heb ik dus wel, wat Tim zegt, het idee over 5 jaar... is hij echt de hele, hele grote man bij het Nederlands elftal.
Ja, maar dat heb ik dus heel lang... Ik heb gedacht dat hij te bescheiden was. Gewoon te netjes, weet je wel. Maar hij is nu afgelopen zomer, net als Anthony... is hij in één keer zo ongelooflijk goed geworden.
Ja, hij was, ja. Hij was wel goed ook.
Ja, hij was, wel goed. Hij was wel goed, maar hij was altijd bescheiden. Je... Vond je dat niet?
Jawel, maar je, ja, ja.
Hij
jawel.
Is nu veel aan het schieten en zo. En Benfica uit volgens mij heel veel gewoon zelf gaan. En gewoon rendement op het allerhoogste niveau. Ja, ik ben echt wel aanhanger van Gakpo.
Naast die onhoudbare penalty van Depay was dit voor mij het hoogtepunt. De goal van Gakpo. De voetballend dan. Want daarna, volgens mij was het in minuut 85 of 86, een opmerkelijk moment. Een klein jongetje springt over het hek. Wat ongeveer 1,20 meter hoog was. Dus iedereen kan er overheen springen. Rent het veld op en gaat naar Memphis voor een selfie. Memphis laat het toe en duwt de jongen daarna. Dringend of verdringend verzoekt hij hem toch weer plaats te nemen. Dit was wel het startschot van allemaal volwassen mannen die ook door hadden dat het hek niet hoog was. En ook allemaal ineens het veld op gingen rennen. Wat was dit?
Nou, jij zei tegen mij dat de jongen vandaag ook bij het Jeugdjournaal is geweest.
Ja, dat is zeker. Ik kijk het Jeugdjournaal.
Ja. Je kijkt ook het echte journaal? Nee. Ik vind dat dus gewoon heel erg. Zeg maar, het deed mij gelijk denken aan Willem Holleder, die bij College Tour werd uitgenodigd door Twan Huis.
Ja, bij mij deed dat ook precies aan denken.
Want die gozer heeft gewoon de regels overtreden. En er komen allemaal volwassen Nederlands elftal fans, en die zijn niet echt volwassen. Maar die komen daar allemaal het veld op rennen, omdat die gozer dat doet. En dan vervolgens wordt hij op een podium gehezen en wordt hij geïnterviewd.
Maar ik las het dus wel net dat een torenhoge boete voor hem niet is uitgesloten.
Nou, mooi zo. Ja.
15.000 euro. Ja. En een levenslang.
Ik hoop dat het Jeugdjournaal goed betaalt dan.
Nou, ik kan vertellen. 13. Dat doen ze niet. Ik heb daar gewerkt.
Ja. Snijbo, die jongen die is 13 jaar oud. Die loopt best een groot idool toe. Misschien moeten ze wat zeggen van die gemoedelijke beveiliging naar het eind over. Dat die dat even tegen hadden moeten houden.
Nee, die gozer moeten... Ik word er gewoon moe van. Ook van die mensen met die mensen met dat kartonnen bordje van mag ik je shirt en zo. Houd toch op, man. Doe gewoon normaal.
Er staat geen boete op over ze nemen, maar ik ben...
Nee, dat zou wel moeten. Dat zou ook moeten. 15.000 als je een bordje meeneemt.
Moet dat veld niet oprennen, maar...
Nee.
Ja...
Nou, ik
en je moet zo'n jongen ook niet uitnodigen bij het Jeugdjournaal, maar...
Nou, dus eigenlijk ben je het mee eens. Nee. Eigenlijk is het... Ja. Wat was je volgende zin?
Maar later met rust.
Nee. Ik geniet wel altijd van de momenten dat stewards dan achter mensen aan moeten. En die hebben dan altijd pakschoenen aan zonder enige grip. En gaan bij elke afslag gaan ze op hun bek.
Ja, maar die veldbestormers hebben dat nooit. Dus wat hebben die dan? Die hebben dan voetbalschoenen aangedaan of zo.
Ja, ik denk dat die kicks mee hebben. Dat kan niet anders.
Het leukste is als er zo'n deuntje onder staat. Als je ze dan zo elke keer ziet missen.
Maar het kan alleen achteraf, het is niet live. Of tenzij iemand met een boxer bij staat.
Nou, Emiel Schelvis zong ook mee met het Italiaanse volkslied.
Oh ja?
Dus wie weet kan ook iemand live zo'n kermismuziekje inspelen dan.
Goed, laten we deze wedstrijd even afsluiten. Nederland wint 4-0, doet goede zaken in de groep en voor het doelsaldo. Wat uiteindelijk doorslaggevend
welke
is.
Welke groep?
In de kwalificatiegroep.
Oh, groep N, zei je?
Nee.
Oh.
Okay. Nee, groep N.
Oké.
En ik heb nog heel even... We zeiden vorige week, we hebben eigenlijk wel zin in het Interland weekend. En het heeft zich wel helemaal uitbetaald, vind ik. Het Interland, zeg maar gewoon een Van Gaal die gewoon echt heel erg lekker in zijn vel zit. Een Nederlands elftal wat weer een beetje een glimp geeft van wat het zou moeten zijn.
Maar Van Gaal is toch gewoon letterlijk achter de geraniums weggetrokken. En om bondscoach te worden. Dus hij vindt het heerlijk.
Hij is zo blij.
Ja.
Maar mijn hoogtepunt, ik heb het... Nou ja, ik ga deze aflevering gewoon... Ik ga geen vrienden maken waarschijnlijk. Maar ik heb dus echt helemaal niks met de Formule 1. Ik vind dat zo verschrikkelijk.
Oh jee.
Helemaal tergend saai. En Van Gaal, die liep naar Frenkie de Jong toe. Na de training. En die was op zijn telefoon aan het kijken. En allemaal dingen over Max Verstappen. En Van Gaal, die zei gewoon precies wat ook in mijn hoofd zit. Die zei, vind je dat nou leuk? Die auto zit dit... En ik ben het daar gewoon helemaal mee eens. Het is niks anders dan auto's die gewoon langs je rijden.
Louis van Gaal, geen fan van de Formule 1 blijkbaar. Maar ik ben het wel met jullie eens dat zijn vrolijke uitstraling straalt gewoon af op alles en iedereen. Als je tv kijkt en je kijkt een interview met hem, dan denk je, jezus, wat is dit leuk. En wat geniet hij ervan en wat genieten wij ervan. En die spelers zijn blij en de journalisten vinden het zelfs leuk om te interviewen. Het is gewoon altijd spektakel.
Ja, hiervoor hadden ze Frank de Boer. Er is een soort hemel open gegaan.
Ja, maar... Het is natuurlijk altijd wel even afwachten. Als het bij Van Gaal wat minder loopt, dan ligt het aan letterlijk aan alles en iedereen.
Dus... We zijn best wel kritisch op hem geweest tijdens het afgelopen EK. Toen het erop leek dat hij het werd. Waren we er eigenlijk allemaal niet zo'n fan van.
Nee.
Dat het is geen nieuwe...
Nee, ik ben nog steeds niet fan van de keuze. Maar ik vind het wel leuk nu die het is. Hij heeft denk ik 11.1201 golfholes gespeeld. Mm. zijn leven was gewoon saai. Dus hij is helemaal opgelucht dat hij bij Truus is weggetrokken.
Hij kwam er trouwens... nu ook achter dat Truus helemaal niet zo leuk is als je heel vaak bij er bent.
Heeft hij lang nodig gehad om achter te komen? 5 jaar, maar goed. Nederland doet goede zaken in groep. Maakt niet uit. Ik weet niet welk nummer het is. Maar in ieder geval in de groep spelen dinsdag de kraker. Aanstaande dinsdag.
Tegen is het een nummer of een letter?
Tegen Turkije. Ja, moeten we daar nog iets, kunnen we iets zinnigs over zeggen? Ik haat voorbeschouwing altijd. Dus zullen we gewoon afwachten wat het wordt in plaats van hier loze voorspellingen op los te laten.
Laten we dat niet doen. Wel echt winnen.
Ja, 100%.
We moeten echt winnen.
Ja, we gaan winnen.
Nee.
Toch een loze voorspelling.
Ja, we doen geen loze voorspellingen. Wel wat ze voor die wedstrijd nog even gaan doen, denk ik, is droog trainen. Pepijn, heb jij dat wel eens gedaan met RBC in Helmond? Leg even uit wat het is.
Ik ben niet echt droog getraind. Maar Van Gaal die was op de persconferentie aan het uitleggen. En ik viel bijna van mijn stoel. Het is, ze hebben dus...
Heb jij zo'n schommelstoel?
Nee, maar zo erg is hij niet droog getraind.
Dat gebeurt vaker namelijk. Nee, maar ze doen dus de spelhervattingen. Ze hebben een bespreking dan in een zaal in het hotel. Een redelijk grote zaal. En dan gaan ze een beetje beelden kijken en opstellingen doornemen. Maar dan omdat Louis van Gaal de tegenstander niet te veel prijs wil geven, hoe hij bijvoorbeeld corners verdedigt. En heeft hij dat binnen in dat zaaltje, gaan ze dan dat trainen. Dus gewoon in een zaal in een hotel. Dan gaan alle stoelen en bankjes gaan naar de zijkant. En dan staan ze dus in zo'n zaal. Gaan ze gewoon klaarstaan alsof er een corner genomen gaat worden. En een vrije trap genomen
zonder bal.
Dus moet je nagaan dat je daar in zo'n zaaltje in een hotel zo'n muurtje staat na te doen.
Maar moet je dan ook koppen? Is het dan net zoals dat als je vroeger oorlogje speelde, dat je zei piew piew en dat je dan zei jij bent dood en dat iemand anders dan riep nee, je hebt me niet geraakt en zo?
Ja, en is er ook iemand grens dan bijvoorbeeld?
Weet ik, ja, misschien van Gaal zelf.
Is er ook een muurligger dan in die zaal? Ja. Ja, moet slaan daar de hele tijd op het tapijt.
Doe hem nog 1 keer, Davy.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja, dat is dan dus, is bijloden dan ook?
Ja, ik denk de hele ploeg.
En hebben ze dan tenue aan?
Schermbeschermers ook?
We moeten hier meer over te weten.
Ja, en hebben ze daar jassen neergelegd, vast palen?
Wat is dan het, of hebben ze dat met kratjes gedaan van dat hotel?
Ja, ja.
En als je als aanvallende partij dan scoort, mag je dan zelf claimen of je scoort of niet?
Ja, doet Louis dat dan?
De bankspelers dan ook gewoon zeg maar, op de namaakbank, zeg maar in dat hotel, op de namaakbank niet eens mee mogen doen met het droogtrainen in de hotelzaal?
Nee, ik denk niet. Want die moeten daar gewoon zitten. Moet echt gesimuleerd worden.
Ah. Ja. Af en toe veldbestormer.
Ja, nou, leuk.
Komt er iemand uit de kantine rennen.
Jannie.
Ik wil hier heel graag meer over te weten komen. Maar ik denk niet dat we dat ooit gaan
maar
krijgen.
Er zijn beveiligingskamers sowieso. Ja. In die halletjes.
Pepijn, ik wil graag dat jij hier achteraan gaat.
Ik kom met meer informatie.
Ja. Dit is een after-day onderwerp.
Ja.
Op heel veel vlakken.
Ja, ik heb het nog nooit mee. Steven de Vrij had het ook nog nooit meegemaakt.
Maar bij RBC sliepen jullie nooit in hotels die groot genoeg waren om een muurtje neer te zetten, toch?
Nog heel veel naar tegenstanders. Snijboon tijdens
de tos nadoen.
Snijboon, tijdens de EK was je altijd advocaat van de duivel. Was je altijd de analyticus van de tegenpartij. Uh-huh. Die baan heb je honend terzijde geworpen. Ja. En terecht. Ja. Nu Servië.
Heb je die spits gezien van Montenegro of niet?
Ja, die 3 opgelegde kansen kregen van Oranje en ze allemaal misten.
Ik zeg nog 4-1. Ik denk die maakte wel eentje.
Ja, helaas. Savic was iemand die ik vaag kende. En Jovetic miste bij Montenegro. Maar opvallende verschijning op rechtsback.
Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Ik moet zeggen, dat blijft het heel lang
stil. Hij vroeg het aan jou.
Nee, maar ik weet oprecht niet wat het wordt.
Nou ja, normaal gesproken staat linksachter bij Montenegro natuurlijk Vukcevic.
Ja. Marco, hè?
Ja, Marco staat er natuurlijk altijd.
Marky, voor Intimi.
Mark. Maar dat was nu niet zo. Uh-huh. Want die deed namelijk mee aan Expeditie Robinson.
Nederlands geworden?
Ja, Nederlands versie. Ja, Vukcevic. Oh, wow. Ja, dus nu deed iemand uit Nederland deed dan mee met Montenegro. Die stond linksback.
Hij stond linksback Montenegro?
Ja, hij stond bij Montenegro stond hij linksback.
Dat is helemaal raar.
Ja, en hij is dus te zien op ons Instagram kanaal. Ja,
en voor de YouTube live kijkers?
Nee, die zien het meteen.
Ja.
Ja.
Hij is wel goed.
Ja. Ja, hij is prima.
Hij is niet onaardig.
Hij is de eerste van ons nieuwe stagiair. Ja, het is toch zo?
Goed. Dan sluiten
je had een soort ondertoon.
Dan sluiten we Nederland Montenegro af. En dan wil ik nog heel even terug naar Noorwegen-Nederland. Louis van Gaal begon zijn derde debuut als bondscoach met 2 basisdebutanten. Justin Bijlo tussen de palen en Gakpo linksbuiten. Aanvallend ingesteld Oranje kon niet voorkomen dat de verdedigend ingestelde Nooren net zo vaak scoorden. En eigenlijk nog de beste kansen kregen ook. De wedstrijd eindigde dus in 1-1. Maar door een hele fijne late gelijkmaker van diezelfde Montenegrijnen die we verslagen hebben. Die maakte in de laatste minuut gelijk tegen Turkije. En daardoor voelde het gelijkspel van Nederland in Noorwegen niet als verlies. En ligt de weg naar Qatar nog open als we dinsdag maar van de Turken winnen. Twee dingen die voor mij opvielen. Drie eigenlijk. Eén is rechtsback Pedersen speelde met Holmgren achterop. Dus een andere naam. Twee was het rugnummer van Morten Torsby. Verleden bij Heerenveen. Speelt met rugnummer 2 voor land en club. De reden is omdat hij aandacht wil vragen voor de opwarming van de aarde. Dus de 2 staat voor de 2 graden die we de aarde niet op mogen laten.
Volgend jaar heeft hij rugnummer 61 of zo.
Ja, waarschijnlijk wel. En ten derde. Dit is de eerste wedstrijd die ik helemaal gezien heb van Haaland. Godverdomme.
Is dit de eerste wedstrijd ooit die je helemaal van Haaland hebt gezien?
Ja, en presenteert hij ook.
Ja.
Ja, dat is wel echt waar.
Die ene loopactie dat hij... Ja, dit is altijd kut als we ze hebben. Maar...
Hebben jullie hem vaker gezien? Want mijn bek viel echt open.
Ja, gewoon in de Champions League. Het is echt niet normaal.
Jezus.
Hij degradeerde echt gewoon de snelheid en kracht van Virgil van Dijk. En dat is echt knap.
Mm-hmm. Moet je nagaan hoe moeilijk Matthijs de Ligt met hem had gehad?
Ja, Stefan de Vrij in zijn broekzak, toch?
Ja. Mag ik voordragen uit jouw aantekeningen?
Ja, tuurlijk.
Ja? Want Tim maakt dus altijd aantekeningen in zijn boekje. En we hadden het net over Louis van Gaal. Dus ik ging even kijken wat hij daarvan had geschreven. En daar staat in dit boekje, zwart op wit geschreven. Voor Louis voelt het echt als bonustijd. 5 jaar lang golven en met Truus spelen.
Dat wordt ook saai. Ja, hij is achter de geraniums weggetrokken. Ja jongens, dit is een kijkje achter de schermen. Is toch goed? Of moet ik meer steekwoorden werken?
Nee, maar er gebeurt zoveel. Er is zo'n kermis in jouw brein altijd.
En dan heb je dat stukje over het kapsel van Tim Krul heb je dan genegeerd. Maar je hebt toch wel eens dat mensen zo zeggen van... Wanneer maak je kapper het af?
Waarom zit ik hier nog in godsnaam?
Ik heb dus... Mag ik dat even vertellen?
Ja, je bent begonnen.
Ja, dus ik heb bij Tim Krul altijd... dat ze kapper het serieus af moet maken. Het is namelijk niet lang en niet kort. Het ziet er gewoon apart uit. Hebben jullie dat niet? Zijn we? Ja, ik weet dat wij niet heel veel over kapsels mogen zeggen.
Maar... Zo grappig vind ik dit. Jou, gewoon... Nou, er gebeurt gewoon veel in jouw hoofd altijd. Ja.
Maar dat is het.
Maar jij was het met me eens gisteren, dus jij kan nu wel cool doen.
Ja, maar...
Want Gijs ging er toen vanuit dat dat niet terug zou komen in de uitzending.
Nee, toen zei ik volgens mij nog, dit is volgens mij niet echt interessant.
Ja, nee, het is heel leuk als Gijs de studio deur binnenkomt. Zegt hij, oh wacht, al zijn meningen. Haalt hij uit zijn zak, gooit hij naar buiten. Dan komt hij gewoon naar binnen.
Ja, maar dat is mijn rol.
Ja, Gijs. Heel leuk.
Het wordt zo'n lang seizoen dit.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu behalen. Stel wat is het?
Oké, Edwin, buitenspel.
Ja, het geweldige item over het haar van Tim Krul. Gaan we nu echt naar buiten de lijnen. Snijbo, wat heb je meegenomen?
Ik heb fantastisch nieuws. Want de eerste ploeg van het derde helft voetbalimperium DHSC 8 is afgelopen weekend begonnen met hun bekeravontuur.
Kortste weg naar Europa. Hè?
Ze hebben 6-1 gewonnen.
6-1?
Ja, en ik heb even gevraagd...
Zouden zij Europa eens voetbal kunnen spelen of kan dat niet? Als ze alles winnen in de beker?
Nee, volgens mij niet.
Nee, het is een amateurbeker.
Ja. Ah. Nee, maar als je de halve finale van de amateurbeker haalt van de eerste teams...
Sorry,
ja.
Ik wil graag even naar de samenvatting van de wedstrijd.
Heb je nog iets over het kapsel van Tim Krul?
Nee, heb ik niet.
Het was superheet en dat kon je merken aan het spel van DHC 8. In de eerste kwam 1-0 achter. Het was stroperig. Na de drinkpauze ging het beter en kwamen ze op 1-1 voor rust. In de rust oogde de tegenstander uitgeblust. Uiteindelijk hadden wij de lange adem en meer wissels. En toen werd het een walkover. En bijzonder, de Italiaanse proefspelers waren on fire. 3 goals van hun voeten, tussen haakjes. Ex-Serie D.
Nee.
Ja. Wow. Dus het kan zijn dat ze het geld dat wij hebben gegeven voor de bedrukking, dat we nooit een shirt met ons logo gaan zien, maar dat er wel 3 ex-spelers van de Serie D zijn betaald.
Maar die shirtjes die komen deze week, toch? Die zijn er nog niet.
Nee.
Ja, dat is leuk.
6-1 winst. We worden wereldkampioen.
Ja. We kunnen er nog niks van zeggen.
Nee, dat is waar. Het is nog wel vroeg. Vroeg in het seizoen.
Ik bedoel geen kritiek leven.
Nee, maar het is leuk.
Nou ja, 1-0 achterkomen. Kom op, man.
Wel weerbaar, hè?
Zo kom je toch die zomerstop niet uit.
Tim, wat heb jij meegenomen?
Het was heel erg leuk. Ronald Koeman, ik zat op Twitter en die heeft vanochtend om precies 10 uur deelde hij een link van YouTube met een paar uur aan aflevering van Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Ken je dat programma? Dat is dat biggetje. Mm-hmm. Koeman heeft dus een kleinzoon of een kleindochter en die ongetwijfeld dat hij op zijn iPad zat. Maar dus Ronald Koeman op Twitter deelt een compilatie van Peppa Pig van een paar uur en Dat vind ik sowieso best leuk. En de Spaanse media gingen er dus dingen achter zoeken. Dat is heel vet. Dus die dachten van, het zijn verwijzingen naar de situatie met Ricky Puig en zo. Weet je wel, helemaal zo. En ik vind het gewoon heel grappig. En Koeman heeft het ook meteen verwijderd. Dus ja, ik zie gewoon dat kleinkind gewoon op Twitter, gewoon Peppa Pig, tak op dat Twitter-icoontje.
Misschien was het gewoon in flex wel.
Ja, nee, sowieso trouwens. Nee, ik vind het mooi. Ik vind het leuk. Ah. Of waren het echt verwijzingen naar, denk je naar?
Nou, ik denk dat het iets met Qatar te maken heeft.
Ja, dat zou kunnen.
Want zij ook weer snijden, maar altijd lizard people, toch? Dat was toch altijd een verwijzing?
Ja, zeker lizard people. Ja, dat is de...
Obama is een hagedist.
Ja, dat is de theorie dat de mensen die de wereld besturen eigenlijk hele grote hagedissen zijn die mensvorm aan kunnen nemen.
Ja, dat zou ook wel.
Pepijn.
Ja, even een oproep. Of misschien iemand dit weet. Maar Odson Eduard, die is getransfereerd van Celtic naar Crystal Palace voor 16 miljoen afgelopen transferperiode. Maar hij heeft nog een openstaande rekening. Want hij heeft 4 jaar geleden, toen hij bij Toulouse speelde, is hij de straat opgelopen en heeft hij een willekeurige persoon met zo'n luchtbux in zijn gezicht geschoten. En die persoon die is doof geworden aan één oor. Misschien was het trouwens wel Stekelenburg.
Stekelenburg liefde daar in Toulouse. Die gaat er wel vaak op vakantie, ja.
Nee, mogen niet. Mogen grap over. Maar, nee, maar in ieder geval, dus eigenlijk was er een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist en de boete. En in een hoger beroep is dat nog €24.000 staat er nog open. Moet hij betalen aan dat slachtoffer? En hij is dus niet naar de zitting gekomen, advocaten niks laten horen. En ze kunnen dus dat geld niet van hem claimen. En nu is hij vertrokken naar Celtic. Dus nu heeft die man een brief gestuurd naar Toulouse. Nee, naar Toulouse. Of zij nog een postadres hebben. Dan kan hij me een brief sturen of hij die €24.000 nog krijgt. Maar daar heeft hij geen reactie op. Dus niemand, zeg maar, heeft een adres nodig. Jezus. Van Eduard.
Dat mannetje die het veld oprende moest €15.000 moeten betalen, toch?
Nee.
Ja, dan, okay, daar hebben ze het. Ja, nee, minstens. Ja, precies. Ja. Ja, precies.
Maar €24.000. Maar zijn adres wordt teruggezocht.
Dus mocht iemand het weten?
Mocht iemand het weten.
Nou, gewoon de rekening zien naar Sellers Park, toch?
Ja, precies.
Stadion van Crystal Palace.
Ja. Goed, dan gaan we van buiten de lijnen terug naar de Eredivisie. De transfer deadline is namelijk eindelijk verstreken. En de Eredivisie ploegen kunnen de selecties in ieder geval niet meer versterken. Ik heb jullie allemaal gevraagd, alle drie aan tafel, om een top en een flop mee te nemen van deze transferperiode, nu die eindelijk achter de rug is. Dus Snijboon, ik wil graag beginnen bij jouw flop.
Dat is Nicolai Lauwersen. Die is naar Heracles gegaan en ik denk dat Nicolai Lauwersen de allerirritantste ploeggenoot is om te hebben. Want hij gaat heel vaak naar binnen om te schieten. Maar er zijn bijna geen buitenspelers met lager rendement dan Nicolai Lauwersen. En hij geeft dus ook nooit een bal af.
Maar wij waren
hij doet bijna alles fout.
Wij waren ooit toch best wel groot fan van.
Ja, maar wij zijn door de Gijs ingeluld dat hij door de Emmen speelde.
Gareth Bale van de Eredivisie.
Ja, nou, het is echt een verschrikking. En ik snap niet dat die man een stap omhoog heeft kunnen
maar
doen.
Maar ze hebben dus op de flank hebben ze dus ook Bastikoglu en Burgzorg daar. Maar dus hij gaat waarschijnlijk niet superveel spelen.
Nee, nou, dat mag ik hopen. Nee, ik vind het echt. Ik vind dat zo'n irritante voetballer. En ik denk dat als je daarmee in een team zit, dat je daar ook na 2 wedstrijden helemaal gek van wordt. Dus flop, die gaat helemaal niks doen dit jaar.
Oké. Okay.
Pijn, wat is jouw, laten we niet flop noemen, minst interessante transfer?
Nee, flop.
Ja, het is niet zozeer een flop, maar de hele situatie is een beetje een flop geworden. En dat is eigenlijk voor mij Joey Veerman geweest. Dat iemand die zo verschrikkelijk graag weg wil. En die dat, ik kan bijna niet heugen dat de speler zo kenbaar heeft gemaakt in de media dat hij weg wil. Voor welk bedrag die weg kon. Er was interesse uit heel Europa en het is gewoon niet gelukt. Dus eigenlijk is hij een beetje voor zichzelf de grote flop van de transferperiode.
Was er dan al zoveel interesse?
En zijn zaakwaarnemer is ook wel een beetje een flop. Volgens mij was het Kees Kwakman die dat stelde. Die zei, hoe kan je nou als zaakwaarnemer dan, als je weet dat je speler zo graag een stap wil gaan maken, dat hij daarom dat vernieuwde contract ook tekent, geen gelimiteerd transferbedrag erin opnemen. Wat een beetje haalbaar is voor zo'n speler. Dus voor mij is de situatie Joey Veerman wel redelijk een flop. Wat misschien Heerenveen wel een winnaar maakt.
Kan deze situatie voor hem goed uitpakken? Dus als hij nu 16 keer scoort en 12 assists geeft dit jaar? Of zie je dat gewoon niet gebeuren?
Nou jawel, ik denk wel dat die jongen rustig en verstandig in zijn hoofd is. Dat hij gewoon vol ervoor gaat bij Heerenveen en gewoon een goed seizoen gaat spelen. Lijkt me er geen speler die weigert nog op te komen dagen op training en dergelijke.
Maar je gaat er niet beter van spelen?
Nee, dat zie ik ook niet.
Dus hij gaat dit jaar niet het beste van zichzelf laten zien? Want als hij goed is, dan had hij dus nog beter kunnen zijn.
Hij heeft zijn contract tot 2025 of zo getekend.
Ja, dat is ernstig lang, ja.
Ja, dus dat is wel. Hij moet echt nog wel even als ze hem nog houden. Maar ik hoop dat hij gewoon weer dan maar een heel erg mooi seizoen.
Ik moet de hele jaar bal op Henk Veerman geven weer, zeg. Wat erg.
Ja, hebben jullie het idee dat hij beter kan? Of was dit het, bij Heerenveen? Dat hij echt een andere omgeving nodig had om nog beter te worden?
Nee, bij Heerenveen is hij volgens mij op voetballend gebied zeker wel uitgeleerd.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ja, eens. Dus
ja, bijzondere situatie. Want normaal gesproken hoor je inderdaad altijd spelers die fluisteren dat ze weg willen en de volgende dag pleiten. Tim, wie heb jij meegenomen als flop van de transferperiode?
Mohamed.
Nee?
Wat zeg je?
Doet geen Cyril.
Nee.
Dan gaan we zo naar terugkomen dan.
Ja. Mohamed Darami van Ajax. Ik weet niet heel veel van de jongen, dus laat ik dat vooropstellen. Maar ik heb hem als flop transfer, omdat ik vind dat Ajax die arme Erik ten Hag gewoon in zo'n teringzooi heeft gegooid nu. Als je ziet, die selectie die hij nu heeft is heel leuk, maar het gaat, je moet zo ongelooflijk goed kunnen people managen. Wil je dit? Kijk, maar Onana is, die is trouwens naar Inter is net bekend geworden. Hij is transfervrij, gaat hij naar Inter. Maar dus hebben nu een mondeling akkoord, dus volgend jaar.
Maar je mag er nog helemaal niet met een speler praten voor januari.
Ja, maar je mag ook geen drugs gebruiken.
Nee, maar gaat hij niet...
Gijs.
Jongen. Je mag trouwens ook geen mensen op straat neerschieten met een luchtbeuk. Zodat ik krijg 24.000 euro boete.
Ik heb één eventueel tegenwoordig en meteen echt vol met gestrekt mee.
Ja, je mag trouwens ook geen atoombommen op
Laat je
op mening
trouwens even gewoon weg, Gijs.
Ja, die heb je toch daar, buiten gelaten?
Ja, ik kwam eentje binnenlopen hier. Nee, maar hij is naar Inter dus.
Ja.
Maar als zijn contract wordt ontbonden... Ja. Dan mag hij dus nu.
Oké. Okay.
Want zijn contract was aflopend na dit jaar. Maar als zijn contract nu in goed overleg wordt ontbonden... omdat Ajax denkt, ja, we hebben er niks meer aan. Waarom zouden we nog geld geven? Hij moet toch naar de Afrika Cup. Dan kan hij dus wel onderhandelen met een ploeg.
Okay. Maar buiten Onana, wat jij zegt, het is wel echt...
Ja, maar Taliafico is ook gebleven. Dat is op zich prima. Maar vooral dat Neres is gebleven, Gijs. Dan, een buitenspeler hadden ze echt niet nodig. En dan zeggen ze een buitenspeler met snelheid voor in de Champions League. Ja, hou het toch op, man. Neres is hartstikke snel, Anthony is snel. En dan hebben ze nog Berghuis en Tadic en Haller en Danilo. Dan gaan ze een jongen van 19 halen... die ze waarschijnlijk niet heel veel gaan laten spelen. Want ja, wanneer, hoe en wat. Het is echt heel lastig voor Ten Hag. Ik heb met hem te doen.
Het is natuurlijk ook wel zo dat over het algemeen... is een buitenspeler op de bank ontevredener dan een tweede rechtsback of zo. Dat zijn altijd wel iets meer de excentriekere spelers. En wat is er met dat verkooppraatje van Overmars? Die kon echt letterlijk alles voor 20, 30 miljoen de deur uit.
Hij heeft wel gewoon Lassina Traoré nog voor ik weet niet hoeveel de deur uit gedaan.
Ja, 10 miljoen.
Ja,
dat was goed. Maar daar was als een superpower was daarin gestopt, denk ik.
Dat was ook wel nodig.
Die Darami, het is gewoon van zo'n zonde. Die was bij Kopenhagen echt aan het doorbreken. En dan gaat
jij volgt dat op de voet, hè?
Nou, ik heb wel wat mensen gevraagd uit Denemarken, ja. Ja, serieus.
Ja, ik weet het.
Maar ja. maar die gaat nu bij Jong Ajax spelen.
Nou, ik heb gewoon heel erg...
Dat zijn lege stadions.
Het wordt gewoon Bandé, wordt dat gewoon.
Nee, leg even uit, wie is Bandé, Tim?
Ja, dat precies.
Nee, precies. Bandé is een jongen die ze voor 8 miljoen hadden gehaald van Lierse, als ik me niet vergis. En die speelt nu in Kroatië degradatie.
Ik dacht Mechelen, maar waarschijnlijk mag je...
Ja, ik dacht ook Mechelen.
Oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk, Gijs.
Heel goed.
Maar geen mening.
Goed, dan laten we deze negatieve flops heel veel afsluiten. En dan alsjeblieft naar het positievere. Alle drie hebben jullie ook een topper meegenomen. Snijboon, te beginnen bij jou.
En Laris de Warte.
Oh ja.
Ja, bij Sparta was ik al ontzettend onder indruk van hem. En nu is hij de opvolger van Matusiwa bij Groningen. En dat wordt gewoon geweldig.
Ik ga wel echt op hem letten, dankzij jou.
Het wordt niet meer dan niet meer en niet minder dan fantastisch wat Laris de Warte dit jaar gaat laten zien.
Dus leuk.
Ga daarop letten, mensen. Echt serieus. Eén van de smaakmakers van de Eredivisie dit jaar.
Hij heeft nog niet gespeeld, maar ik ben het
wel
niet eens.
Jawel, bij Sparta speelde
wel. Ja, oké, maar niet bij Groningen. Maar wel één van de smaakmakers.
Ja.
Tim.
Ja, mijn speler is Quinten Timber.
Sorry, ik bedoelde Pepijn.
Oh.
Ik kijk naar Tim, maar ik bedoel, ik hou die vaker door.
Het is niet Timber.
Ik hou die vaker
door. Het
is Drommel. Ja. Pepijn, wie heb jij meegenomen?
Trouwner bij Feyenoord. Maar dat is meer in het hele totaalplaatje. Dat gewoon Arnesen heel goed heeft gezien dat die speler nodig was bij Feyenoord. Dus dat vind ik echt een hele erg goede aankoop. Dat je gewoon ziet wat je team nodig heeft. En
ik denk dat Slot dat gezien heeft. Die heeft tegen Las Klins gespeeld met AZ. Die heeft toen gezien, dat is een leuke speler.
Ik vind wel dat je twee keer heel breed trekt. Je hebt een niet bestaande transfer van Joey Veerman. En nu pak je eigenlijk gewoon het hele technisch beleid van Feyenoord.
Nee, oké.
Ik vind wel dat je jezelf erg veel creatieve vrijheid geeft.
Oké, nou dan zal ik over deze speler. Dit is een fantastische aankoop. Voor elk team in de Eredivisie was dit een aanwinst geweest. Maar in het bijzonder voor Feyenoord. Omdat ik gewoon... Ik vind dat ze die gewoon een hele degelijke transfer... vond dat die een hele degelijke transferzomer doormaakte. En gewoon dat team echt sterk hebben gemaakt. En waar ze niet... echt een versterking konden vinden, dat ook gewoon niet gedaan hebben. Dus, en daar hoort zo'n speler dat je denkt van, nou, dit is een speler die dat team gewoon echt verschrikkelijk veel beter
maakt.
Ze hebben
echt een goede zomer gehad. Want mijn tweede keus voor top was ook Jahan Bacz geweest. Omdat het feit dat je Jahan Bacz voor, wat hebben ze betaald, een miljoen of 2
zoiets,
miljoen kan halen, is zo'n goede deal.
Ja, maar dat wilde ik dus, zeg maar, je hebt gelijk, het is niet een specifiek speler, dat wilde ik aanzetten, dat transferbeleid van Feyenoord gewoon echt, en de Pedersen daar, de back, ook gewoon.
Nou...
Ja, ik vind dat een leuke back.
Oh, international van Noorwegen.
Ja. 1-1 tegen Nederland, hè?
Ja, met de hele beperkte middelen die ze hebben. Daar moet je wel echt rekening mee houden.
Dat zeker. Ja.
En dan hebben ze nog een spits gehaald.
Zullen we zo uitgebreid op terugkomen. Tim, eerst even naar jouw topper van deze transferperiode.
Quinten Timbergijs, ja. Weet je waarom? Aanvoerder van Ajax. 20 jaar, Nederlands.
Aanvoerder van Ajax?
Aanvoerder van jong Ajax, sorry, was hij. Die Utrecht voor 0 euro langdurig vastlegt. Ja, sorry, ik word daar ongelooflijk geil van.
Heb
van
je
dat
gehoord
beleid.
Nu? Hij heeft meegetraind met Nederlands elftal.
Dat weet ik, Snijboon. Daar kunnen we straks nog eventueel over hebben. Maar het heeft ook te maken met het beleid van FC Utrecht. Want die Jordi Zuidam die zet dus echt in op transfervrije spelers. En op jongens die geboren zijn in de regio van Utrecht. Daar let hij dan extra op. Dus Timber, Jurrien en Quinten heeft hij al in de gaten voordat ze naar Feyenoord gingen zelfs. Toen gingen ze naar Feyenoord, achter het net gevist. Toen gingen ze naar Ajax. En nu hebben ze de hele tijd die banden warm gehouden. Ja. En ik vind het gewoon een hartstikke leuk speler. Dus ik vind het echt een zalige aankoop. Hij zat vroeger ook al met een galgenwaard op de tribune vaak. Hè?
En Tim gaat gelijk krijgen. Want zoals ik net al zei. Hij was bij Jong Oranje de beste. Afgelopen periode. Dus mocht hij, omdat er speler te weinig was bij het grote Oranje. Mocht hij meedoen bij Nederland. Als je bedenkt dat hij vorig jaar bij Jong Ajax speelde. En nu de beste van Jong Oranje was. Waardoor hij met de grote Oranje mee mocht doen. Dan is die jongen wel echt stappen aan het maken.
En hij is volgens mij tot 2025 vastgelegd of zo.
Hij heeft Ajax gewoon niet gelukt om hem te verlengen?
Of? Nee, ze wilden niet, omdat zij wilden wel. Ten Hag is er ook echt ziek van geweest. Maar Timber wilde zelf niet, omdat hij zag van Alvarez, Martinez, Kudus, klaar. Weet je wel, op het middenveld was gewoon geen perspectief. Nee. Nou is het gewoon klaar.
Gravenberg zit er nog als jonge jongen.
Is alweer een miljoenenmakertje geweest.
Dat denk ik ook.
Ja, maar dat is natuurlijk wel de afweging tussen... je kan niet altijd maar de hele tijd mensen in blijven passen. Want er moeten ook op de duur mensen staan die op dat moment leveren. Ja, en dan sommige mensen vallen buiten de boot.
Eens, maar dan ja.
Heel fijn dat hij in Nederland is gebleven. Dat is vooral heel leuk. Want heel veel jongens in zijn situatie waren misschien naar een Duitse middenmotor gegaan. Of ergens naar...
Daar had hij het ook gered in dit geval.
Naar Stade Reims of zo. Ja, maar dan verlies je hem toch een beetje uit het oog.
Nee, zeker.
Nu is het wel extra leuk.
Maar dat hij nog steeds op de slaapkamer slaapt.
Wel even vol moeten houden. Moet hij het natuurlijk even volhouden.
Hij is er al.
Ja, ik ben blij dat we in ieder geval alle tegenvallende transfers en ook alle toppers van het komende seizoen al even tegen het licht gehouden hebben. Maar niets, alles verdwijnt natuurlijk in het niets. We hebben vragen van Bink Doderen, Fitboy Thijs, Koen Bello, Koen Vlaanderen. Tim, de terugkeer van de GOAT in de Eredivisie. Cyriel Dessers, hij is terug.
Ja.
Neem ons even mee naar je emoties van die dag.
Ja, ik vind het wel leuk voor ons.
Waarom is het leuk voor ons?
Nou ja, ik heb Dessers... Volgens mij was dat twee seizoenen geleden gezegd dat de aller slechtste spits was uit de Eredivisie. En toen werd hij topscorer. Oké.
Maar het mooie is, ondanks dat hij topscorer werd, bleef jij erbij dat hij de aller slechtste spits uit de Eredivisie
was. Elke wereldrol die hij maakte was per ongeluk.
Ja. Je bedoelt alleen die ene van deze. Dus ik vind het serieus leuk dat hij terug is. Sympathiek gast. Ik neem het Feyenoord niet kwalijk, want die hadden geen spits. Dus op zich snap ik dat wel. Maar hij heeft bij Genk... is hij ook gewoon mislukt. Dus we kunnen wel weer doen alsof het een fantastische spits is. Maar
we gaan hem in ieder geval scherp in de gaten houden.
Mislukt bij Utrecht, prima bij Heracles, prima bij NAC, slecht bij Genk.
Ik vind Sinisterra, Dessers, Jahanbaj.
En Linse dan?
Nee, ja, ik denk, ja, maar ik ben niet zo'n fan van zo'n valse negen. Dus ik zou eerder met een echte spits spelen. Dus die drie voorin, ik vind dat gewoon hartstikke leuk.
Oké, Simon.
Eens met Tim dat het wel echt heel veel leuker nog maakt. Ik heb er echt veel zin in dat hij weer schittert.
En het is wel misschien wel leuk om te weten voor de mensen.
Maar hoop jij nu dan dat hij het goed gaat doen?
Ik ben gewoon neutraal. Nee, ja, maakt toch
niet
uit.
Jij bent nog nooit neutraal geweest in je leven, man.
Nee, maar onze stagiair, vorige stagiair, die heeft een sjaaltje van Dessers gefotoshopt in ons decor. Dus voordat de transfer rond was. Dus het is schitterend.
En zullen zien.
Gierend sympathieke vent, hè?
Ja, Dessers. Dat maakt het nog leuker.
Ja, zo die de 35 inschiet dit seizoen. Dat lijkt me echt fantastisch.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Ja, ik wist al dat jullie het niet over Luc de Jong gingen hebben. Maar we kunnen natuurlijk... Luc de Jong even niet onbenoemd laten. Die is namelijk spits van Barcelona, voor als jullie het niet wisten. En Luc de Jong kan eigenlijk één ding heel erg goed. En dat is timen en koppen. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Timen en koppen. Ongelooflijk goed.
Wel gerelateerd aan elkaar.
Ja, denk ik
niet
wel.
Niet time, stopwatch en ook koppen.
Nou, maar... misschien kan dat ook wel.
Ja.
Ja. Hij is opgegroeid in Doetinchem. En een tijdje in Zwitserland. Zijn ouders zijn voormalig internationals volleybal. En zij hadden in een tuin in Doetinchem hadden zij een beachvolleybalveldje altijd. En dan speelden ze altijd Luc met zijn pa en Siem met zijn ma. En dan wisselden ze af en toe. En dan en Luc de Jong heeft gezegd van ik heb mijn timing en mijn wendbaarheid heb ik alleen maar aan die potje beachvolleybal te danken. Zeker weten, Gijs.
Okay.
Ja, je kan toch omhalen en zo maken.
Ja, maar ik vind het toch niet heel erg wendbaar.
Ja, dat komt dan heel in
ik vind Luc de Jong voor zijn lengte, Luquinho bij Twente, was nog een behendige nummer 10. Echt niet gek.
Hij is wendbaar alsof hij nog de hele tijd beachvolleybal doet.
Ja, nou ja.
Hij wipt hem ook altijd zo op zelf.
Dus weet
jullie
dat...
worden boos op mij.
Ik vind het hartstikke leuk. Ik wist dit alleen gewoon al.
Ik citeer gewoon Luc de Jong. Dus word maar boos op hem.
Dus weet je is dat hij een beachvolleybal tuintje is achter tuin had.
Ja, Gijs.
Gijs, pas nou op, want hij gaat echt ontploffen zo.
Vat even samen.
Hallo fans, wie gaat de zinnen? Wie is Tom?
Voor die ontplof, gelukkig zijn we bijna aan het einde van de aflevering. En sluiten we nog even af met Fantalk, waarin we vragen van luisteraars beantwoorden. Eigenlijk was er maar één die eruit sprong. Snijboom, gefeliciteerd. Jullie zijn een week ongeslagen. Je blijft nog volgens mij minimaal een week ongeslagen. Maar Groeneveld Bas wil weten wat je masterplan is om Arsenal weer bovenop te helpen.
Ik wil eerst even zeggen dat we deze week achter gesloten deuren hebben gespeeld tegen Brentford. Waar we 2-0 verloren in de eerste competitiewedstrijd. 4-0 gewonnen. Dus nice. 4-2 on aggregate. Ja.
Gefeliciteerd.
Ja. Ik zet al mijn geld op in...
Heb je gekeken?
Nee, het was echt wel afgesloten deur. Ik heb nog gezocht, maar ik kan echt niet zien. Maar...
ergens, hij meent het ook nog, dat hij een wetenschappelijk potje... Ja. Oké, kijken, goed.
Ga je huilen als ze degraderen? Ja, serieus, hè?
Ik denk het niet.
Ja, echt
niet. Maar hij sluit het niet uit.
Nee, ik denk het wel.
Ja, ik zet of in op een Qatarese prins...
Ja.
Die gewoon miljarden erin pompt. Of die jonge jongens die we nu gekocht hebben, die gaan heel snel de weg naar boven inzetten. Op zich, we doen het echt wel goed. Jongens van begin 20 met potentie. Alleen, ik ben een beetje bang dat ze alweer weg zijn voordat ze echt goed zijn.
Wie is de volgende tegenstander?
Norwich. Dus als dit niet de ommekeer is, Gijs, dan zit ik hier volgende week al huilend. Oh nee, ik ben 2 weken vakantie hierna.
Ja, precies. Ja. Goed, jij bent de komende 2 weken beter niet. Volgende week hebben we een adequate vervanger. Barend van Delen schrijft aan. Weet veel van eigenlijk alle lagen in het voetbal. Dus misschien kent hij DHC 8 ook wel. Wie weet. De Vergaal Express gaat hopelijk nog richting Qatar. Volgende week, zondag, zijn we er weer. Dus we gaan Nederland-Turkije niet bespreken. Want volgende week is er weer volle bak Eredivisie. Gelukkig, Cyril Dessers zal zijn hattrick maken. Dan kunnen wij hier van genieten. Kijkers, dankjewel voor het kijken. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En hopelijk dan tot volgende week zondag.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.